onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 77 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 77, de eerste twee versen. Deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek Openbaring en daarvan het tweede hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 2. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden, en gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. En doe de eerste werken en zo niet, ik zal haastelijk bijkomen en ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij dat gij de werken der Nicolaïten haat, welk ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente, die van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk en de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vreest geen der dingen die gij lijden zult, zie de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is, en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u die waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt, die de lering van Biliam houden, die Balak leerde, de kinderen Israëls, een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offereten en oereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeert u en zo niet, ik zal haastelijk bijkomen en ik zal tegen en krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, op die witte keurstenen, op een keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En schrijf aan de engel der gemeente de Thyatira, dit zegt de Zoon Gods, die zijn ogen heeft als een vlamvuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en lijdzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zij dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en de harten onderzoek. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar zijn werken. Doch ik zeg tot u lieden en tot de anderen die de Thyatiren zijn, zovelen als er deze leer niet hebben en de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik komen. Totdat ik zal komen en die overwint en die mijn werken tot het eind toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het waarlijk een gemeenschappelijk gebed mag zijn, want Mozes kon zijn handen niet blijven opheffen in eigen kracht. Daar kwam Aaron en Hur aan te pas in de middelijke weg dat de Amalekieten het veld moesten ruimen. Mocht het ook zo zijn, lieve heren, want ons vlees, de duivel en de Hagarenen, de Amalekieten, staan altijd klaar om uw werk te verwoesten of althans te verstoren. Want uw werk kan niet verwoest worden. Heren, gij zegt zelf dat de Zoon des Mensen een aanstoot en een ergernis was voor het vrome vlees, zoals gebleken is tijdens zijn omwandeling op aarde. En dat zullen we ook moeten doormaken, doorleven, o Heren, want alle die godzaliglijk willen leven, zegt uw woord, die zullen vervolgd worden. We kunnen niet vrijblijvend ons christen noemen en als we het vrijblijvend doen, zijn we de heidenen gelijk. Heren, mocht gij nog een waarachtige bekering geven, mocht gij uw kinderen opwekken, herdoen, herleven. Gij bedient alleen een schuldig volk, een vernederd volk, want juist in de laagheid, juist in de diepte van ons bestaan, daar bevindt zich de man op het witte paard. Daar waar de mitten groeien, o Heere, mocht gij ons nog bedienen vanuit uw heiligdom. Mocht gij ons uw heilige geest schenken, lieve Heere, want anders zullen het lege woorden zijn, of helemaal geen woorden, want zonder u kunnen we niks doen. Help ons naar de grootheid, uw barmhartigheid. En mocht gij nog zielen aanraken tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking en vrijspreken van schuld en straf, omdat gij een God zijt die de goddeloze rechtvaardigt. Lieve Heren, mocht u uw woord recht snijden, de leer van Christus voorstellen, opdat we die zouden omhelzen als die enige ware leer der zaligheid, zonder welke niemand de Heere zien zal, zonder welke niemand zalig kan worden. Wat is er een scheiding overal tussen de Christus der Schrift en zijn leer? Maar het is niet mogelijk. Dat is een goddelijke eenheid. Christus, de leer en zijn gemeente, o Heere. Mochten we daarin opwassen, mocht gij ons daarin wortelen, in het allerheiligst geloof, dat geworteld is in de waarheid. Mocht gij de broeders gedenken aan verre plaatsen, mochten ze als een Aaron en Hur mede prediken, mede zuchten, mede strijden, zij aan zij, o Heere, wat zal het toch een eeuwig wonder zijn, als er is enkele mochten verenigd zijn in Christus, door dat ware geloof, dat door de liefde is werkende, veel hoogdravende taal, maar waar is de praktijk? Heren, gij wilt het alles voorzien, want op de berg der voorzienigheid zal het voorzien worden. Gij mocht het ook deze avond doen, uw kinderen bedienen, uit uw heilsfontein van doorgaande vergeving der zonde. Bedienen met uw geest tot verlichting des verstands, tot verruiming van het hart, tot een grootmaking van uw naam. O Heere, dat we nou eens alles van u zouden verwachten. Ook deze uren, daar wij slechts broos, zwak, ja niet zijn, maar toch hebt gij mannetjes uit het stof verwekt, geroepen, bekwaam gemaakt, om uw woord uit te dragen aan alle natieën, tongen en talen, tot aan het uiterste der aarde, tot aan de verste grenzen. Lieve Heren, mocht gij dan uw koninkrijk uitbreiden onder ons. Mocht gij uw kerk herstellen, niet in denominaties, maar die één heilige, algemene, christelijke kerk, waarvan we hebben opgelezen uit die 12 artikelen des geloofs, lieve Heren. Dat ze alle één zullen zijn, gelijk gij met de Vader één zijt. Eén in de waarheid, één Heren, één God, één doop, één leer. Heren, doe het nog. En uw volk is één in Christus, want dat lichaam kan niet gescheurd worden. Maar mocht er ook die gemeenschap zijn met het Lam in ons midden, dat Hij onze kaars is en wij de schapen zijn erbij. Hij de goede herder, die altijd waakt, die zijn leven stelt voor de schapen. Heren, mochten we dat evangelie prediken, want er is vergeving altijd bij u geweest. Dies wrocht gij, Heren, dat met beving recht kinderlijk gevreesd. Mocht gij onze harten vervullen met uw lof. Want gij zegt dat ik heb met een volk geformeerd, die zullen mijn lof vertellen. Dat is de begeerte van al uw kinderen. En als in deze wereld te veel bezig zijn met wereldse dingen, ach Heren, mocht gij ons ervan verschonen, de vergeven, opdat we bezig zouden zijn, gelijk Christus het zegt, wist gij niet dat ik bezig moest zijn in de dingen mijns vaders. Lieve Heren, mochten we dan bezig zijn in de dingen des vaders, nog door menselijke activiteit, nog door aflating van vleeselijk fatalisme, maar gedreven door de Heilige Geest, door de liefde van Christus. Die liefde die de Heilige Geest werkzaam maakt. O, wij bidden het u, Heere, vervul ons met uw lof. Dan zullen we vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen, om u eeuwig daarvan de eer te geven. Hier stamelend aan deze zijde van het graf, straks volmaakt. Van aangezicht tot aangezicht. O, dat we het, als we het in deze wereld nog naar ons zin hebben, wat een rampzalige staat, wat zijn we dan te beklagen? Uw volk is vreemdeling hier beneden. Ze zijn hier niet welkom en niet thuis. Maar straks wordt hun het eeuwig welkom bereid. Komt in, gij gezegende des vaders, en beërft dat koninkrijk dat voor u is weggelegd en voor de grondlegging der wereld. Heren, maak nog plaats voor uzelf. Maak uzelf heerlijk onder ons. We bidden het u in Jezus' naam. Gedenk de zieken, de weduwe, de wezen, land en volk, overheid, onderdanen. Lieve Heren, gij zegt dat deze wereld zal vergaan. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Heren, mochten we geborgen, ons geborgen weten onder de schaduw des Almachtigen, onder zijn vleugelen. Ook in deze uren, om Jezus willen. Amen. Geliefden, de tekst van onze overdenking kunnen we nog heel wat bepreken als de Heer het geeft, want het is een van de belangrijkste toetsstenen in Gods woord, om in de leer van Christus te blijven. Want dat is die toetssteen die zegt, als we die niet in die leer blijven, dan hebben we God niet. Nou, wat is nou een mens zonder God? De beesten gelijk. Een mens zonder God is een verloren mens. Ellendig mens. Uitlandig betekent dat. En Gods volk krijgt dat te beleven, hè, als ze toegebracht worden in de tijd. Dan gaan ze eerst door die trechter van ellende. Door de smeltkroes der ellende. En dat is noodzakelijk, geliefde. Dat is noodzakelijk, want De Heere heeft ons verscheurd. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons genezen. Dat is de orde. Waar moet je van genezen worden als je je niet verscheurd voelt? Van nature hebben mensen helemaal geen... In hem, in die man van smart is geen begeerlijkheid. Daar zie je niks in. Een natuurlijk mens ziet niks in Christus. Je kunt natuurlijk naar de kerk gaan. En zondag en zondag. Dat deed die oudste zoon ook. Zondag en zondag zat hij voor in de kerk. Ja, maar hij had zijn eigen leer. Vader, u hebt mij nooit een bokje gegeven dat ik feest vierde met mijn vrienden. Zijn eigen leer. Hij dacht er iets anders over. Maar daar is hij voor eeuwig mee verloren gegaan, want het was niet de leer van Christus. Nee. Die jongste zoon, die verloren zoon, eigenlijk was die oudste zoon de verloren zoon. Maar die jongste zoon, die werd op het lam, op het geslachte lam, onthaald. Dat is heel iets anders. Dat is de leer van Christus. Dan word je onthaald. Zal ik u een voorbeeld geven uit Gods woord? David liet Mefiboset roepen. En het geslacht van Saul, die behoorde tot het geslacht van Saul, Mefiboset. En dat geslacht van Saul, dat was ten dode gedoemd, moest uitgeroeid worden. Dus toen Mozes, toen Mefiboset die roep van David ter oren kwam, toen was zijn laatste uur geslagen, tenminste, dat dacht hij. Hij zegt, nou is het met me gedaan, nou is het met me gedaan. Hij was de laatst overgeblevene van het huis van Saul. En toen kreeg hij een roep van de koning om ter audiëntie bij de koning te komen. Wat zal Mefiboset geknikt hebben met zijn knie? Dat zou je van mij aan moeten nemen. Want Mefiboset ging zijn doodvonnis inwachten. Ja. En toen lag hij daar op zijn knieën van de koning. En toen werd hij welkom geheten in dat koninkpaleis van David. En toen werd hij gedragen naar koningstafel om de lekkernijen van de koning te eten. En toen riep hij uit, wat is het dat je hebt omgezien naar zo'n dode hond te zien. Daar heb je nou de kerk, daar heb je nou de levende kerk. Die worden onthaald. En dan denken ze dat... Kijk, tante Lene zei altijd, ja, als God in je leven komt in het stuk der ellende, dan denk ik dat, dat het tot je verdoemenis is. Ja, want de wet is tot verdoemenis, precies. De wet kent geen genade. Dat is ook de ware inleving, hoor. En daar mag Gods volk het mee eens worden. Uw doen is rein, uw vorm is gans rechtvaardig. Gelijk die moordenaar aan het kruis. Wij dan rechtvaardig, wij ontvangen straf, hetgeen we gedaan hebben. En dat is nou een kenmerk van de ware ontdekking. Dan ga je God vrij verklaren, dan ga je jezelf veroordelen. En dat is nou het geheim van zalig worden, want wie zichzelf veroordeelt, wordt niet veroordeeld. Heere, gedenk mijne. Die man die vroeg niet meer, Heere, bekeer me, want dat was niet meer te doen, dat was onmogelijk. Heere, mag ik nog wedergeboren worden? Nou, dat was niet meer mogelijk. Hij zegt, Heere, gedenk mijne. Als ik in de hel kom en als u in die koninkrijk komt, heb dan nog een gedachte op me. En toen viel genade vrij. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is nou zalig worden, geliefde. Als je nou eens met de strop van zelfveroordeling je mag uitleveren aan die koning. Dan valt genade vrij. En dan reikt hij je de scepter toe, gelijk koning Ahasverus. De scepter toereikte aan koningin Esther. Hè? En die ging onvoorwaardelijk naar de koning. Tegen de wet van Meden en Persen. Kom. Het was verboden bij de wet. Er moest eerst een aanvraag worden gedaan. Door de koningin. Om op audiëntie bij de koning te gaan. Maar er was geen tijd meer voor. Er stond alles op het spel. Het volk Israël. Het volk der Joden. Dreigde vernietigd te worden door die boze Haman. Maar wat de duivel ten kwade had gedacht, had God ten goede gedacht. En dan krijgt koningin Esther zich de verover. Die gaat in de bressen staan. Een heldin hoor, koningin Esther. Die zegt, alzo zal ik naar de koning gaan. Kom. Daar ging ze met de strop vanzelf veroordelen om de hals naar de koning. En toen deed ze de deur open. En toen kon ze, ja, ze kon onmiddellijk in de dood vallen. Maar koningin Esther, of koningin Ahasverus, reikte koningin Esther de scepter toe. De scepter van vrije genade. Wat is nou die scepter, geliefde? Al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Reik God de Vader ons de scepter toe. De scepter, dat is zo'n lieve zoon. En dan moest koningin Esther die scepter aanraken. Dan moest hij aanraken. En dan, dat was een teken, hè, dat de koning in die ontmoeting zijn vrede erover uitsprak. Ja. En zo gaat het ook geestelijk, gemeente. Als we de zoon van zijn kleed mogen aanraken, dan heb je die goddelijke scepter van God gegeven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Als je nou die zoon van zijn kleed eens mag aanraken. En zoals die bloedvloeiende vrouw mocht beoefenen. Die ging als koningin Esther. Kom ik om. Maar ik moet dat kleed aanraken. Ik moet de zoon. En ik zal het van achteren doen. Want ze dorst van voren niet te komen. Bevreesd om in de hel te ontwaken. Bevreesd om die goddelijke toren over haar uitgestort te krijgen. Wie heeft mij aangeraakt? Dan gaat Christus ontdekken, dan gaat Christus in het midden stellen. Kan niet verborgen blijven. Nee. Ik was een jonge dochter, is dat alle medicijnmeesters afgelopen, alle kerkassen afgelopen. De hele afscheiding was er doorwandeld. Slechte medicijnmeesters, want die genezen de breuk op het lichtst. Hè? Die willen er alleen maar aan verdienen. Daar heb je de kerk van vandaag. Dat is een business geworden met een winst- en verliesrekening. Het moet op Christus aan. Ja, en nou, die goddelijke voorzienigheid. Net als bij Zacchaeus. En hij moest door Samaria gaan. Christus is eerst hoor. Hij moest door Samaria gaan, omdat de Vader bepaald had. Hij moest door die straten gaan van waar die bloedvloeiende vrouw woonde. Hij moest door Jericho gaan, waar die van God vervloekte Zacchaeus leefde. In weelde. Hij moest. Moest hij ook door uw land gaan, door uw straten? Heb je wel eens een gerucht van de koning gehoord? Ben je ook bloedvloeiend, is er geen stoppen meer aan. Die vrouw had doodgebloed. Ze had al haar geld ten koste gegeven de medicijnmeesters. Maar die wilde alleen maar een haar verdienen. Een druppeltje zus en een tabletje zo. Het hielp ook, want het werd steeds erger. Toen had ze een gerucht van Jezus gehoord. Toen is ze uitgegaan op genade of ongenade. Mensen hadden niks meer te verliezen, want sterven werd het. Hè? Sterven zou het worden. En toen bukte ze daar als een stervende achter de Heer Jezus. En toen raakte ze zo, zijn zoon van zijn kleed, van dat opperkleed. Hè? En toen vloeide ze het, toen voelde ze het leven in haar lichaam vloeien. Was niet de wedergeboorte, hoor. Nee. Dat was niet haar wedergeboorte. Dat was haar lichamelijke genezing. Ze kwam met een wondergeloof. Ze wist dat Christus, dat als ze dat kleed, ze zei het ook, als ik zijn kleed, als ik de zoon van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik genezen worden. En dat gebeurde. Maar de Heere had nog meer voor haar in petto. Toen draaide ze zich om. Hij zegt, wie heeft mij aangeraakt? De discipelen zei, Heer, het doet niet zo moeilijk. Iedereen verdrinkt u toch? Iedereen raakt u aan? Nee, zegt de Heer. Iemand heeft mij aangeraakt, want er is kracht van me uitgegaan. Heb je zo wel eens gebruik mogen maken van Christus, geliefde? Van zijn vergevende liefde. Er is kracht van me uitgegaan. Het is alleen voor verloren zondaren die het verstaan. En toen riep hij ze voor zich. Toen kon ze zich niet meer verborgen houden. En toen bekende ze alles. Kijk, daar heb je nou het kenmerk van de ware ontdekking. Toen bekende ze alles. En toen zette de Heer Jezus haar rechtvaardig verklaring op naam van haar geloof. Dochter, ga maar naar huis. Uw geloof heeft u behouden. Zat het in haar geloof? Nee, geliefde. Het zat hem in de voorbijgang van Christus. Hij wist van eeuwigheid dat daar een bloedvloeiende dochter Israëls woonde. Hè? Waarvan de vader had bepaald dat ze bij Sion's kinderen zou moeten worden ingelijfd. Hij moest door Samaria gaan. Hij moest door de straten van die bloedvloeiende vrouw gaan. Hij moest door Jericho gaan. Hij moest die weg gaan van de Via Dolorosa. Zijn eeuwigheid bepaald. En de Heere, de Heer Jezus wist zijn roeping. Zeker. Hij wist wat in de mens was. En dan roept hij die vrouw voor zich. En dan gaat hij dat mens zalig spreken. Als een verloren zondaar. Je moet het zuiver zien. Er worden soms van lichamelijke genezingen een letterlijke bekering gemaakt. Net zoals die blindgeborene. Toen zegt de Heer Jezus, kent gij Christus? Hij zegt, nou één ding weet ik. Of dat zei hij al tegen de fariseeërs. Hij zegt, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Maar dat was niet zijn bekering ook. Echt niet. Maar. Toen kwam hij terug en toen liep hij als het ware tegen de Heer Jezus aan. Toen zegt hij, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Kijk, daar heb je het. En toen openbaarde de Heere zich aan zijn ziel. En dat was zijn wedergeboorte. Maar goed onderscheiden hoor, een lichamelijke genezing is niet een geestelijke genezing. Het kan ermee gepaard gaan, maar je moet het uit het woord verklaren. Hè? Het woord beslist, het woord is het einde van alle tegenspraak. En een geestelijke genezing kan je wel een type uit ontlenen. Vele oud-testamentische geschiedenissen kan je een type ontlenen. Simson bijvoorbeeld was een type van Christus, maar hij was Christus niet. Hè? Nou wordt het zo op vele plaatsen gepreekt alsof, hè, noem maar Boas, alsof Boas Christus was. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Nee. Het gaat ook niet over Rutte bekering in die geschiedenis. Het gaat over haar naturalisatie, Joodse naturalisatie. Dat de Christus en Schriften wilden geboren worden uit Rut. Wie was Rut? Een Moabitische. Kan je het verstaan? Uit de bloedschande bijvoorbeeld. Daar wilde Christus uit geboren worden. Ja. Er is van de mens niks goeds te zeggen. Nee. Alle mensen zijn leugenaars, zegt het woord. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Nou, wat wil je dan pretenderen? Iets te zijn, daar een mens niets is. Als een mens pretendeert iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf. Ja. En we hebben het u opgelezen. Hoe de Heere Christus de verhoogde Immanuel, hebben we maar één hoofdstuk, hè, niet alle gemeenten, het waren 7 gemeenten in Klein-Azië, hoe die gemeentes heeft bestraft en geprezen. Sommige gemeentes, die waren zo vervallen, hè, Laodicense, je hebt de naam dat geleefd, of lauw, hè, die waren nog ineens lauw, of koud, of heet, maar lauw. In een andere gemeente wordt aangesproken, je hebt de naam dat geleefd en hij zit dood. Dan kun je even lid zijn van de zwaarste kerk en als je daar nou zit, als een dode zonder. Wat denk je dan gewonnen te hebben? Gij moet wederom geboren worden. En dat waren die. Er waren levende leden in al die gemeentes. En die spreekt de Heere aan, die gooit die aan met kracht uit de hoge. En die, dat zegt hij ook, want kijk tegenwoordig, dat wil ik daarmee zeggen, dat de these prediking overheerst. Dus wat het wel is, die predikanten willen alleen maar preken wat het wel is. Hè? Die preken bijvoorbeeld alleen maar het tweede gedeelte van onze tekst. Hè? Wie de leer van Christus heeft, deze heeft beide, de vader en de zoon. Maar die slaan het eerste gedeelte over, daar hebben we weer 10 preken over gehouden, inmiddels 11. Dat is noodzakelijk hoor, dat eerste gedeelte. Dat kun je niet loskoppelen van het tweede gedeelte. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dat is evengoed 100% Gods woord. En als hij dat gaat scheiden, dan krijg je een kerk vol rijke jongelingen. Door de deze prediking kweken ze kerken vol rijke jongelingen. Dat heeft Christus nooit gedaan. Christus heeft de rechten van zijn vader verdedigd. Daar is hij ten eerste plaats voor gekomen. Die nam een zweep en die reinigde tempel en die keerde al die kooptafel, die wisseltafeltjes om. En hij slingerde al die kooplieden eruit. En zegt, want gij van het huis mijn vaders, van het huis des gebeds, een koophandel gemaakt. Nou, daar heb je de kerk van vandaag, een koophandel. Mijn geliefde, laat je door dat woord vermanen. Laat je nou door dat woord behandelen. Laat je nou door dat woord bestraffen. Laat je door dat woord afsnijden. Laat God het doen. Door zijn woord en geest. Is dat nou je gebed? Dan zeg je, Heere, en mag er nou eens ook eens van die droppels vallen. Ook op mij. Ook op mij. Is dat nou je waarachtige begeerte? Ja, men dan doopt mens, heb geen waarachtige begeerte. Mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. Maar in die ontdekking, daar is het niet alles hel en verdoemenis hoor. Nee, nee. Dat is ook wet en evangelie. Het evangelie trekt, de wet verdoemt. Hè? Zo. Zie je het beeld van die bloedwreker die achter die zondaar aan zit? Nou, die bloedwreker kent geen genade, daar heb je de wet. Maar nou, door de verborgen liefde wordt die zondaar getrokken naar de vrijstad. Dat is niet de ingestorte liefde, dat maken ze er in onze dagen van. Trekkende liefde is geen ingestorte liefde. Dat zal een zondaar ook nooit zeggen die door de tralie van het evangelie, hè, wel eens een indruk mag ontvangen van het evangelie, uit het evangelie. En dat doet de Heer opdat die zondaar, hè, die in zijn ellende loopt, niet gans en al in de wanhoop terechtkomt. Want wij kunnen de wet Gods niet verdragen. Wij kunnen de bediening des doods niet omdragen. Nee. Die heeft de Heer Jezus in zijn hart omgedragen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Hè, als borg voor zijn kerk. Christus heeft zich doodgeliefd voor zijn kerk, voor de zijn, die van eeuwigheid lief gehad heeft. Ja, als je in dat wonder, als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand eerbiedig stil. Maar noodzakelijk, hè? Noodzakelijk de antithese en de these. Wat het niet is, hè? Gods volk, zelfs Gods volk moet gewaarschuwd worden voor wat het nou niet is. Want we zijn altijd geneigd. Hè? Ons vlees, dat lichaam der zonde, dat drijft ons altijd de verkeerde kant op. Ik ken maar één weg, dat is van God af. Gods volk, Gods ware volk onder het kruis zal dat hartelijk beamen. Ik ken maar één weg, dat is van God af. En dan gaan ze weer roepen, hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw gewoonte horen. In Christus, in en door Christus. En dan gaat die Christus der schriften, gaat weer schitteren in het leven van de kerk. Zo die ook schitterde toen die verscheen aan Johannes op Patmos. En hij viel als dood aan zijn voeten. Zoveel schittering en heerlijkheid ging eruit van die verhoogde Immanuel. Zijn ogen waren een vlamvuur. Daar gaat majesteit vanuit. Er is altijd een zekere afstand tussen de heren en de zijnen. Tegenwoordig doen ze net of Christus een speelkameraad is. Maar zo is het niet. Johannes viel als dood in zijn voeten. Zoveel majesteit, zoveel heerlijkheid. Ik zei vertellen, de liefde is zwaar om te dragen. Alles wat goddelijk is, is te zwaar. Kan je in dit lichaam niet omdragen, geliefde. Nee. Want er gaat heerlijkheid uit van het Lam. Heerlijkheid, heerlijkheid, riep Samuel Rutherford. In het land van Immanuel. Al zou ik 1000 hellen moeten doorwandelen. Dan zou ik nog hem achterna schreeuwen. Die mijn ziel zo lief heeft. Dat doet die heerlijkheid. Dat doet de heerlijkheid van Immanuel. Maar ook door die heerlijkheid, hij viel niet dood. Hij viel als dood. En daar begint dat. Er begint openbaringen mee. Christus openbaart zich als die levensvorst in alle eeuwigheid, die dood geweest was en weder levend was geworden. Dan vindt hij ze aan de poorten van de hel. Ja. En dan gaat hij die sleutels openbaren. Ik heb de sleutels. Christus is de sleuteldrager van de dood en van de hel. En dat is voor Gods volk, ligt daar zo'n ruimte in. Want dat is. Als de Heer je zou verdoemen, dan doet de Heer het, dan is alles recht. Hè? Wat God doet is recht. Daar ligt zo'n ruimte in. Hè? Voor het recht benauwd, onder dat recht niet meer. Nee, daar is niet meer als je onder God mag komen, is niet meer benauwd. Echt niet. Nee, maar dat blijft Gods volk geen 3 weken leeg hoor. Sommigen zeggen, ik heb 3 weken onder het recht. Leugenaars. Dat is een punt destijds om onder dat recht verloren te gaan. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Toen ik op de bodem van mijn hel terecht kwam, werd Christus mijn hemel. En dan voert hij ze op en dan krijg je de hemelvaart. Maar er is geen hemelvaart zonder hellevaart. Nee, ook niet in de bevinding der geloofzaak. En daar mocht Hanna van getuigen. De Hanna, dat was altijd een gesadde. Peninna wist het, Peninna was het. Hè? Ze wist het en ze was het. En ze werd het. Zij zegt, ik ben vruchtbaar, jij niet. Ik heb kinderen, jij niet. En dan gaat de Heere Hanna vruchtbaar maken in de onvruchtbaarheid. En die mogen juichen. Die onvruchtbaren mogen juichen, want die hebben meer kinderen dan de getrouwden. Zeg toch Gods woord. Als je dat geestelijk eens mag verstaan, uw vrucht worden in mij gevonden, wat Christus daar zegt in Hosea, dan hoef je niet zoveel activisme meer op te brengen. Nee. Dan ga je het doen omdat je het schuldig bent te doen. Wij hebben slechts gedaan wat we schuldig zijn te doen als onnutte dienstknechten. Heb je nou wel eens een tak bekeken van een boom? Dan zeg je, heb die tak wel eens tegen je gezegd, kijk eens wat een mooie vrucht. Zo'n tak is geheel afhankelijk van de stam. Die takken die dragen vrucht, die brengen ze niet voort, die dragen ze. Nou zo is nou, daar heb je nou Gods volk, de eens. 40-voud, 20-voud, 40-voud, 60-voud, 100-voud. Maar allemaal vruchten dragen. Maar die komen voort uit die ware wijnstok. Daar worden ze uit bediend. De sappen van die wijnstok. En een tak met veel vruchten, die gaat gaande meer buigen naar de grond. Worden geen grote mensen. Nee. Worden vernederd. Want in de vernedering brengt de kerk veel vruchten voort. Onder het kruis. De drukking van de melk brengt boter voort. Dat weet je toch als boer. De drukking van de neus brengt bloed voort. Ja. Ik ken dat natuurlijk als een kwaaddoener. Ik ken ook bloed voortbrengen. Er was dus een dominee in Zuid-Afrika. En hij stond 's ochtends om 6 uur op. Toen ging hij tennissen met een zoon van een dominee al daar. Maar mooi dominee geworden. En hij zegt op de terugweg. Hij zegt verspedde een hond mijn weg. En die hond die zag mij ten onrechte aan voor een kwaaddoener. En hij beet me. Dominee met een stuk uit zijn. Je weet wel. Maar ik zeg later tegen die man, die hond had mensenkennis. Ik zeg, want God heeft die hond naar u gestuurd, omdat je als dominee niet behoort te tennissen. Door je gaven te besteden in de wijngaard van Christus aan de schapen. Niet aan een tennisbal. En daarom heb God die hond, want als ouderlingen van de plaats af zijn, dan heb God nog 1000 pijlen in zijn koker. God heeft meer pijlen op zijn boog als 1. 1001 manieren om een mens op zijn plek te brengen. Ja? Dat kan door de goede tierenheide zeren, dat kan door een been te breken. Ik weet niet wat God wil, ik weet niet wat God doet. De Heer kan alles. Maar het zou een wonder wezen. Ja, er was een chauffeur en die rijdt altijd overloaded met zijn truck naar Duitsland. En toen kreeg hij bekeuring op een gegeven moment. Het was jaren goed gegaan, kreeg hij bekeuring op bekeuring. God ging op hem letten. Vat je dat? Dan denken mensen, ja, dan krijg je zo'n hemels gezicht. Nee, hij kreeg bekeuring op bekeuring. Werd hij aan zijn zonde herinnerd. Zo werkt een Heer. Dan neemt hij apart. Dan word je de grootste der zondaren. En dat kan ook niet verborgen blijven. Ga je niet mee te koop lopen. Nee. Maar dan ben je niet meer zo vrijmoedig meer. Dan ben je niet meer zo. Dan ga je mond op slot. Dan heb je altijd over koetjes en kalfjes in het horizontale vlak gepraat met Jan en alle man. En dan gaat ineens je mond op slot. Want dan krijg je je arrestbrief thuis. Vroeger zei je Gods volk. Hè? Die man die heeft zijn arrestbrief thuis bezorgd gekregen. Ja, als hij door de politie gearresteerd wordt, nou ja, dan zeg je, nou, dat is niet tot mijn best wil. Dat denk je dan. Maar dat is in geestelijk opzicht wel tot je best wil. Hè, als je die arrestatiebrief eens thuis bezorgd krijgt. Wat is dat? Hè? Geef de keizer wat dus keizers is. En geef goden wat gods is. Nou, dan staan er zonder. Heb die nog gedaan. Heb nog goden gegeven wat God. Ook niet de keizer. Want als de Heer de boeken gaat openen. Nou, dat boek van Zacchaeus stond op elke bladzijde, was elke bladzijde zwart. Hè? Verloren, verloren. Toen zegt Zacchaeus nog één keer in die boom. Zien wie je is en dan voor eeuwig weg. Kijk, Zacchaeus had zijn arrestatiebrief bezorgd gekregen. Voordat Christus in die stad Jericho kwam. Die man die had geen rust meer voor het hol van zijn voet. Daar begint het hoor, daar begint het. Dan wordt een ziel onrustig. Onrustig. Hè? Je kunt nergens rust vinden. Dan zie je op een verjaardag. Dan moet je nog wat drinken. Ik heb geen rust in mijn ziel. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. En als het overgaat is het van de duivel. Maar als het van de Heer is, dan gaat dat maar door. Dan gaat dat maar door. Wordt steeds erger. Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Tegenwoordig zijn ze ermee bekeerd. Dan zijn ze met ellende bekeerd. Ken dat kinderen? Huh? Nee, de verlossing niet meer nodig. Want dan ben je met ellende al bekeerd. Nee, het is ellende, verlossing en dankbaarheid. De Heilige Geest rust niet. Totdat de ziel vrede hebt met God. Dan rust de Heilige Geest in het volbrachte werk van Christus. En dan ga je de heerlijkheid. Dan krijg je de heerlijkheid van het Lam geopenbaard. Je hebt het, dan heb je nooit zo de Bijbel gelezen. Dan gaat de Bijbel jou lezen. Dan vallen die dierbare beloftes die in Christus ja en amen zijn als sneeuwvlok in je hart. Ja. Daar kan de duivel niet tegenop. Dan moet hij aflaten. Dan moet hij zijn prooi loslaten. Ik heb u vanmorgen gezegd, als er een sterker komt, ja, als de sterk gewapende, dan heeft hij zijn prooi weg. Ja, dan moet hij loslaten. Net als die bezetene te Gadara. Ja, die probeerde ze met ketenen te binden. Het hielp niet. Hij brak alles in stukken. Hij liep van het ene graf in het andere graf. Ja, in die bergen. Niemand kon hem binden. En toen komt daar de Zoon Gods. En toen riep hij het uit. Want de duivel die herkent dat Christus de Zoon Gods is. En toen riep hij het uit. Ik weet dat gij het zijt, maar dat gij me niet pijnigt. Hij sidderde. De duivel gelooft ook, maar hij sidderde. Hij sidderde voor de almacht van Christus. En u weet de geschiedenis. Hè, die man die werd verlost van legio duivelen. Zitten er hier nog legio's in ons midden. Die nou in elk hoek van haar hart een duivel zijn. Ja, die moeten bekennen dat ze zelf als de duivel zijn. Ik hoorde zijn man zeggen, hij zei, maar we zijn geen duivels. Of dan heb je eigenlijk nog nooit leren kennen van God. Nog nooit in de spiegel van de wet gekeken. Maar Gods volk, Gods ware ontdekte volk aan de duivel, die geeft de duivel niet meer de schuld op. Weet je wat ze zeggen? De duivel is beter dan ik. Ja. Maar die gaan de nood aan God klagen. Bracht de nachten door met klagen. Hè? Hield niet op om hand en hoofd op te heffen naar omhoog. Hebben ze dikwijls nog geen eens kracht voor. Want dat is een stervensweg. De Heer het dood te maken levend. Sommigen worden door het zwaard gedood. Hè, Saulus van Tarsus. Sommigen sterven de hongerdood. Maar wat een eeuwig wonder als hij die dood mag sterven. Als hij die oude mens dood, want die oude mens komt niet door de enge poort. Nee, de mens moet sterven. Want na de dood is het leven mij bereid. Het is ook geestelijk, absoluut. Het leven ligt achter de dood. Maar kinderen, nou eens eerlijk. Wat heeft de wereld je te bieden? Zeg het me. Een paar jaar plezier? Hè? Of eeuwig de gelukzaligheid in Christus? De duivel belooft altijd koeien met gouden horens. Maar je krijgt de eeuwige rampzaligheid van hem. Je eigen schuld natuurlijk. Hè. Moet je ook weer niet de duivel de schuld van geven. Eigen schuld. U zegt, maar wat heeft dat alles te maken met de tekst van onze overdenking? Nou, dat gaat er alles aan vooraf. Hè, voordat je in die leer van Christus gezet wordt, in dat allerheiligst geloof, dan is daar plaats voor gemaakt. Hè. Bij één gaat dat korter, ander duurt dat langer. Maar het moment, dat is een punt des tijds. Die doorgang door de enge poort, dat is geen proces meer. Dat is een punt des tijds. Ik was dood en ik ben weder levend geworden. Dat zei die vader van die verloren zoon. Hij was verloren, hij is gevonden. Dat is een punt des tijds. Dat is de wedergeboorte. Daar begint het. Het begint met de kennis van Christus. Het begint met de revelation van Jesus Christ. De openbaring van Christus. En dan zegt hij later van zijn volk, ik zal bij hen woning maken. Dat de Vader en de Zoon in u wonen. Hè, met de Heilige Geest, een drie-enige God. Want God leeft en regeert in eeuwigheid. En dat geldt ook zijn kinderen. Hè. Dan, ik heb het u vanmorgen al gezegd, een bepaalde charme hoort bij een vrouw. Of, en dat is niet, daar doet ze niet het best voor. Dat heeft ze. Hè. Een karaktertrek heb je. He, iedereen heeft zijn eigen karakter. Daar hoef je niet je best voor te doen. Dat heb je. Dat maakt deel uit van je wezensbestaan. Je karakter, je mind. Je manier van doen. Maar niet je doen, je manier van doen. He, iedereen heeft een manier van doen. Nou, dat is eerst het natuurlijke, zegt Paulus, en dan het geestelijke. En dat is ook zo geestelijk. Als je nou brutaal geweest bent in de zonde. En de schreef praat mij en een broeder, hij zou zeggen hier dat de wedergeboorte een karakter change is. De regeneration is een karakter change. Ik zeg, no, that is not true. That's a lie. Dat is geen karakter change. Dan worden de karakters geheiligd, sanctified, geheiligd. Als je brutaal geweest bent in de zonde, dan word je vrijmoedig in de genade. En Paulus had toch de gemeente Gods vervolgd? Hè? Bloedige christenvervolger. En ik krijg een hele grote mond, laat ik het zo eens zeggen, net als Johannes de Doper, om heidenapostel te zijn. Dat is toch onbevattelijk. Wij zouden zo'n mens nooit uitkiezen. En Ananias is er ook in twijfel over, maar wanneer Jezus zegt, deze is mijn en uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heiden. God roept iemand soeverein, wat hij ook gedaan heeft of wie die is, daar kijkt de Heer niet naar. Hij roept ze in Christus, hij wast ze in zijn bloed en hij heiligt ze, maakt ze bekwaam. Huntington was een hoerenkind. Een apostolische gang van man. God handelt zonder aanziens des persoons en dan pakt hij meestal de slechtste. Zacchaeus, wat was dat nou voor een man? Maar je zou zeggen, het was een NSB'er. Hij diende de Romeinen en hij bedroog zijn eigen volk. Dat is geen beste hoor. En die, daarvan zegt Christus, Zacchaeus, kom af. Kom haastiglijk af, want ik moet heden in uw huis blijven. Hij is er nooit meer uitgegaan. Als Christus in je huis komt, gaat hij er nooit meer uit. En dat wordt nou het eeuwige wonder. Dat is nou in de leer van Christus gebracht worden. Toen Christus zei tot Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Toen werd Zacchaeus in die leer geworteld. Hij kon er nooit meer uit. Want er is geen afval der heiligen. En toen dat doet de Heer. Hè? Bij die Melaatse, nou dat waren ook niet van die beste, die had ook geen beste naam. Dat waren de verstoten, hè? Die mochten geen eens in de gemeenschap van de stad of van een dorp leven. Die moesten buiten de legerplaats. Hè? En de zulken waren dikwijls het voorwerp van de opzoekende zondagsliefde van Christus. Om zijn naam groot te maken, want hij heeft het onedele, het slechte. Het verachten heeft hij uitverkoren. Opdat hij de wijze zou beschamen. De wijsheid der wijzen. Die is vergaan in onze dagen. Ja. Dus dat zijn de kenmerken die gepaard gaan met het blijven in Christus. Dan word je gehaat en gesmaad, vervolgd. Als je de preken van Luther leest. Ik heb hier... Ik heb het boek meegenomen. Dat is Maarten Luther, Stemmen uit de Wittenberg, deel 5, bladzij 249. We beginnen bij bladzij 247. Daar schrijft Luther, Het licht is in de wereld gekomen en de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Ziet, zo zien wij, volk van God, dat wij op aarde onder de duivelen en de vijanden van God wandelen, zodat dit leven voor ons met het volste recht verschrikkelijk behoorde te zijn. Hieruit leren wij nu, en worden ervan verzekerd, gaat Luther verder, dat als vele mensen zich ergeren aan onze woorden en ons geloof en dat tegenspreken, vooral de grote geleerden en de geestelijken, dus niks nieuws onder de zon, daar had Luther ook al last van, wij reden hebben om ons te troosten en vrolijk te zijn. Hij zegt, als je nou gelasterd wordt, gesmaad wordt om de naam van Christus, dan heb je alle reden om vrolijk te zijn. Het is een teken dat onze woorden en ons geloof goed zijn en het vergaat ons, zoals Simeon en alle profeten daarover spreken. Daar moet zich dus aan stoten, vallen, opstand, tegenspreken, dat kan niet anders. Dat gaat gebeuren. En wie het anders wil hebben, zegt Luther, laat die maar een andere Christus zoeken. Ja, want deze Christus, de Christus en Schrift, is gezet tot de val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Daar heb je Luther, daar heb je de radicale Luther. En Luther preekt op grond van de Schrift. Die radicaliteit zijn we kwijt. Weet je wat zo'n episode van Luther, hoe dat bestempeld wordt in onze dagen? Liefdeloos. Maar ik zou je nog wel eens willen horen, zoals die rijke man, daar zijn tong lag te kou in de eeuwige rampzaligheid, hoe je er dan over denkt. Weet je wat die rijke man, laat Lazarus een druppel water komen brengen om mijn tong te verkoelen, in deze hitte, in deze vlam. Nee, zegt vader Abraham, gij hebt uw deel gehad in dit leven, en Lazarus krijgt het nu, in het toekomende leven. Gij hebt altijd gespogen, verachtelijk gespogen op Lazarus. Gij hebt hem altijd genegeerd. Gij hebt die getuigen van Christus altijd genegeerd. Gij hebt die getuigen van Christus altijd voor liefdeloosheid beschuldigd. Gij hebt ze zelfs genoemd. Zonder de liefde, hè, een klinkend metaal in een luidende schel. Omdat ze de rechten Gods verhoogden. Zoals Luther gedaan heeft, zoals Calvijn gedaan heeft. Zoals al de reformatoren gedaan hebben. Zoals al de apostelen gedaan hebben, zoals Huntington gedaan hebben, Rutherford, noem ze allemaal maar op. Maar in onze geest, in onze eeuw, is er een finale geest van de afgrond gaan waaien. Je hebt de PKN gekregen, een valse kerk. Sodomie wordt er gelegaliseerd. De leer wordt vervalst aan alle kanten. De afscheiding mag dan, ja, het is ook al niet meer zo. De afscheiding is ook niet meer wat het geweest is. Er zijn knechten van God in geweest. Maar nu worden er zelfs bijeenkomsten gehouden van homo's, waar een gereformeerde gemeente dominee in voorgaat, om ze in die gevoelens te stijven. Zover zijn we weg. Weet je wat Spurgeon zegt? God zal ze verdoemen die hier mee in volk zijn. God zal ze verdoemen, zeg. Als ze zich niet bekeren. Als jij je daarmee inlaat, met sodomie, en je gaat al die mensen over de bol aaien, en je zegt dat homofilie een geaardheid is, dan kun je geen eens meer een christen genoemd worden. Dan ben je de heidenen gelijk. De heidenen doen het nog geen eens. Die mogen polygamie bedrijven, veel wijverij. Maar homofilie komt haast onder de heiden niet voor. Weet je waar het voor komt? Onder de rijken. De Romeinen. Het Romeinse Rijk bestond grotendeels uit homofielen. Sodom en Gomorra. Niks nieuws onder de zon. Heb Lot daar een beetje mee samen zitten spreken? Van, ja, dat je kinderen ook niks aan doen. Hè? Nee, hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag staat. Nou, als hij nou de kerk naast die rechtvaardige Lot in Sodom legt. Dan is de kerk er veel slechter aan toe als Lot in Sodom. Dat zou ik je vertellen. En het was niet in de gunst God dat Lot daar woonde. Nee. Maar omdat hij had ook eerst gekeken naar die vette vruchtbare velden. Hè? Hij mocht de eerste keuze doen. Abram zegt kies gaan. Nou, hij koos de vlakte van Sodom. Maar Lot die had ook een beetje natuurlijk. Hè? Was ook een mens van vlees en bloed. Maar ik denk, ja, in die vlakte blijven we wel. Nou, hij zegt, dat is me te hortig. En die schoof een beetje op naar de stad. En toen op een gegeven moment woonde die in de stad. Ja, woonde die ook dicht bij de bakker. Maar de bakker was een homofiel. En voor lieverlee is Lot, ja, hij zegt, hier kan ik niet wonen. Toen werd het een hel. Sodom werd voor Lot een hel. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. Dat doen ze nou vandaag niet meer, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Er worden zelfs... Zelfs in de herstelde vormde kerk worden er homo's toegelaten, krijgen preconsent, kandidaat homofiel. Hè? Kandidaat homofiel. God zal ze verdoemen en die kerk erbij, als ze zich niet bekeren. Die HK die kan gewoon naadloos aansluiten bij de preken. Er is geen verschil meer in. Ze zeggen het, maar ze doen het niet. Daar heb je de godsdienst van vandaag. Ook naar links, naar rechts, in het midden. Afscheiding, Kolbrugge zegt, jullie hebben de leer van Christus niet van de Heere Zeeboot vervloekt. En met doorgaan, en met doorgaan, en met doorgaan. Brengt natuurlijk massa's geld op, want als je een beetje indrukwekkend kan doen, een beetje valse leer, een beetje de mensen naar de mond spreken, een beetje ernstig doen, een beetje stijf doen, hè? Dan heb je zo een hele massa op je hand. Maar als je de waarheid in Christus gaat preken, word je vervolgd, word je gesmaad, word je gehaat. Ja. Gods woord zegt dat alle die godzalig op willen leven, zullen vervolgd worden. Dus als je nou niet vervolgd wordt, ben je geen kind van God. Dat is ook een toetssteen. Dat is ook een toetssteen. Gij zult door alle gehaat worden. Je kan door de liefde van Christus gedreven worden. Je kan het evangelie liefelijk uitstallen. Maar daarom gaan de mensen je nog niet lief hebben. Mensen... Als ik dat moet vertellen vanuit de praktijk, toen ik daar liep in die havens van Rotterdam en Amsterdam. Ik had wel opening onder sommige criminelen en dan stolen ze het gereedschap uit mijn gereedschapkist daar achter mijn rug. Ik zag het wel. Toen begon ik maar te preken. Ik zei, al zo lief het God de wereld gaat, toen hoorde ik de gereedschap vallen. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk crimineel. Die slecht is keren zich herwaarts. God heeft geen lust in je dood, zeg ik. Maar daarin dat je je zou bekeren leven. Toen zei je, er sommige wist niet eens dat ik een ziel had. Ja, precies. En daar bouwt God zijn gemeente. En dan hebben ze zulke oorbellen als in. Helemaal getatoeëerd van boven naar beneden. Ik denk dat God daar zijn kerk uit gaat bouwen. Want de hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemel. Ik heb het u vanmorgen gezegd, hè? Als de kinderen des koninkrijks. Hè? Dan gaan ze immigreren, allemaal om de dollar. Het zijn de slechtste Nederlanders die hier wonen. Daar kan je haast niet mee omgaan. Ze zijn allemaal gekomen om de dollar. Nou, zo ben ik hier niet gekomen. Zo ben ik hier niet gekomen. Nee. Nou versta je het? En die mensen brengen er eigen kerk mee. Kerkje spelen. Wat koop je daar nou voor? Zeg het me nou eens eerlijk. Zeg het me nou eens eerlijk. Is die vraag al tot je gekomen die de Heer Jezus de rijke jongeling stelde? Verkoop nou alles wat je hebt. Geef het de armen. Kom herwaarts. Neem een kruis op en volg. Ja, dat is de leer van Christus. Wie in die leer blijft, die onder het kruis van Christus blijft. Die heeft beide, de Vader en de Zoon. He, want daar maakt de Heere zich heerlijk. Als Johannes de Apostel dood als dood aan zijn voeten valt, dan legt hij de rechterhand op zijn schouder. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Het is toch onbegrijpelijk. He? Onbegrijpelijk. Had Johannes niet meer gedacht. Hij zegt, hier moet ik sterven vanwege die heerlijkheid. Maar de Heere richtte hem op. He? Want Johannes die mocht delen, als apostel mocht hij delen. De Heer had nog een roeping voor hem weggelegd. Hij moest die brieven schrijven naar engelen, gemeente. Hebben we u opgelezen? Heb Johannes allemaal opgetekend door de inspiratie van de Heilige Geest. Om die brieven te bundelen in een boek. Moest hij samen doen in een boek. En al die gemeenten moesten dat boek lezen. Al die 7 brieven. De brief naar Smyrna, die moest gelezen worden door de gemeente van Laodicense en noem zo maar op. En daarin betoont de Heer Jezus zich ook als een bestraffende man. Ja, natuurlijk. Die hij lief heeft, die kastijdt. Hij kastijdt een iegelijke zoon die hij lief heeft. Als je zonder kastijding bent bij een bastaard. Dat is ook weer een waarachtig kenmerk van het kindschap, van het zoonschap. Er was dus een man die zegt, waarom ga je zo gebukt, zei je bij mensen. Ja, hij zegt, vader heeft me die last opgelegd. Die kun jij aan het kruis van Christus niet onttrekken. Leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, zegt waar. Zegt waar. Als je het achter je aantrekt, is het zwaar. Dan gooi je het kruis af. En dan ga je het achter je aantrekken. Dat is zwaar. Dat is zwaar. Maar als je het mag opnemen. Als je het door de liefde dragen mag. Dan ga je eigenlijk daarin verblijden. Hier geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomende. Abraham was vreemdeling in het beloofde land. Hij was vreemdeling in het beloofde land. Want hij zocht een stad. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. En dat is het leven van de kerkgeliefden. Die zijn op doorreis. Die zijn hier niet thuis. Die zijn hier niet gearriveerd. Die zijn op doorreis. Die zijn pelgrims op de smalle weg des levens. En op die smalle weg worden ze geoefend. Komen ze wel eens in. Het kasteel van Reus Wanhoop. Schijnt alles afgelopen te zijn. Ja. Maar dan valt die belofte weer met kracht in je ziel. Die God ooit tot je gesproken heeft. Dat is de sleutel van. Van de kasteelpoort van Reus Wanhoop. Heb je dat boek wel eens gelezen? Christenreis naar de eeuwigheid. Dat is niet de Bijbel hoor. Dat wil ik er ook gelijk bij zijn. Want soms dan denk ik wel eens. Ja, ze verhogen het boek van Bunyan boven de Bijbel. Dat is ook afgoderij. Er staan ook dingen in die niet kloppen. Ik zal je één ding noemen. Als Bunyan tekent dat christen pas die last der zonde kwijtraakt. Als die al heel lang op die smalle weg is. Dat is onbijbels. Daarin mag hij Bunyan niet volgen. Want die last die raakt hij kwijt in de doorgang door de enge poort. Christus is de deur. Al degenen die door mij ingaan, die zullen weide vinden. Maar die niet ingaan door de deur der schapen, die zijn dieven en moordenaars. Die behouden die blijven die last der zonde houden, terwijl ze er niks geen last van hebben. Maar als die niet die doorgang door die enge poort, dan word je van die last verlost. Dan word je in Christus gerechtvaardigd. Vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En mag je weggaan met blijdschap. Kijk maar naar die moorman. Kijk. Die doorgang. Wat was nou de doorgang van die moorman door de enge poort? Zijn onderdompeling in het water. Dan legde hij zijn oude mens af. Want hoe zal een moorman zijn huid veranderen? En een luipaard zijn vlekken. In die doorgang door de enge poort. Want dan krijgt dat volk in die doorgang door de enge poort. Krijgen ze de mantel der gerechtigheid omgehangen. Je kon niet meer aan de mormen zien dat de mormen was. Nee, hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij was van Jeruzalem gekomen. Het was een eunoch, een gesnedene betekent dat. Geen man, geen vrouw. Nou, hij mocht niet de tempel in. Hij had nog een rol van Jesaja kunnen bemachten. Daar reisde hij richting eeuwige rampzaligheid. Morenland. Nou, als je onbekeerd naar Morenland reist, dan reis je naar de eeuwige rampzaligheid. Geestelijk gezien. En toen kwam Filippus hem tegen. Filippus was daar die woeste weg. Waar geen weg was, betekent dat. Een weg welke woest was. Tegenwoordig zeggen woeste weg. Nou ja, dat is allemaal imitatie. Waar geen weg was, daar moest Filippus heen. Hij zegt, hoe zal ik toch die schriften toch kennen, indien ik geen uitleg heb. En daarom heb God de prediking van het woord gegeven om de schriften uit te leggen. We weten het, ik ook niet. We hebben een uitlegger nodig. En dat is ten diepste de Heilige Geest. Maar hij doet dat door middel van de prediking des woords. Dan worden de schriften uitgelegd. Tenminste als je zit onder een zuivere prediking. En die man, die moorman, die was al heel zwaar onder de wet geweest. Want de vraag die hij stelde, heb ik al meer gezegd. Dat was een vraag van leven of dood. Leven of dood. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Die moorman las zichzelf in Jesaja 23, in Jesaja 53. Een man versmat, verzocht in krankheden. Nou, hij zegt, dat ben ik geestelijk. Dood in zonden en misdaden. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Had de profeet hier ook kennis van dat hij dat allemaal wist? Hij raapt het uit mijn hart! En toen terstond verkondigde Filippus hem Jezus. Toen werd die moorman in zijn nederdaling ter helle Christus gepredikt. En dat is nou net zalig worden, geliefd. Dat is nou zalig worden.
Ja.
Hij zegt, wat verhindert mij gedood te worden? Toen hij tot het geloof in Christus gekomen was. Indien gij van ganse harte gelooft. Zo is het geoorloofd. Dat is de volwassen doop in een zendingssituatie. De volwassen doop in een verbondssituatie moeten de kinderen gedoopt worden. Die gold niet voor die moorman, want er was een eunuch. Kon nooit meer trouwen, kon nog geen kinderen meer krijgen. Maar in Christus heeft die man veel kinderen gekregen. Want de onvruchtbare, die zullen meer kinderen baren als die de man hebben. Geestelijk, dat is allemaal geestelijk natuurlijk. Hè? Tante Leen en oom Jan hadden geen kinderen, geen... Maar ze hadden veel geestelijke kinderen. Had je dat? Als je geen kinderen kunt krijgen, moeders. Ja, dan ben je geen moeder, wou je zeggen. Maar dan kun je nog kinderen voor Christus baren. Dat is nog vruchtbaarder. Heb je wel eens werk gehad met je eigen kinderen? Hè? Om ze die zaligheid... Ja, je kan ze die zaligheid niet schenken, maar... Als je nou de last van je kinderen ondervindt, dan ga je net als die Canaanese vrouw de Heer Jezus achterna roepen. Gij zonen Davids, ontfermt u over mijn dochter? Nee, dat zei ze niet. Ontfermt u mijner? En toch ging het over die dochter. De last van haar dochter was haar last geworden, vat je? Dan word je last dragen. Dan zeg je niet ontfermt u hunner, nee, ontfermt u mijner. Want dan draag je de last van een ander en die breng je naar Christus. Net als die vier mannen. Hè, die verlamde man door dat dak lieten zakken. Waar de Heer Jezus spreekte. Hè, de deur was vol met mensen. Ze konden niet binnenkomen. Dus gingen ze op dat dak. Was plat dak. Haalden daar een steen uit. En lieten daar die man doorheen zakken. Dat waren lastdragers. Die droegen niet met hun eigen last. En weet je wat er staat? En Jezus hun geloof ziende. Dat was door het geloof. Ze droegen die last van die verlamde man door het geloof. Dat wordt altijd verhoord. Daar kende de Heer Jezus met eerbied gesproken niet omheen. Toen die Canaanese vrouw uitriep. Hè, toen de Heer Jezus zei. Het brood der kinderen is niet aan de hondenkus gegeven. Ja, Heere, zegt ze. Dat stemde ze toe, dat ze een hond was. Maar ook de brokjes die vallen van de tafel huns heren. Eten de handelkens. O vrouw, groot is uw geloof. Het geschiede gelijk, gij wilt. Ziet u? Die vrouw, dat was al een kind van God. Die kwam niet om haar eigen bekering, om haar eigen genezing. Nee, die liep met de lasten van de dochter. En dat is eigenlijk de gezonde situatie van de gemeente van Christus. Dat de schapen zwanger zijn, drachtig zijn, de zogenden. Dat zijn niet de zuigenden. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Dat is de gezonde situatie in een christelijke kerk, in een gemeente van Christus. Want wie geven de lammetjes, melk? De leraars, de herders? Nee, de schapen. Zo moet het zijn, zo moet het functioneren. En zo, daar moet ook de prediking op gericht zijn. Was dan op in de genade van onze Heer Jezus Christus. We zullen eerst zingen. En wel... Van die 77ste psalm en daar van het derde vers, psalm 77 vers 3. Slaapweer hield gij mij van ogen, ik was verslagen, neergebogen en verstonder al het verdriet was, van mensen sprak ik niet. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van psalm 77. Van mijn ogen.
was verslagen, neergebogen, en verstomd door elk verdriet. Waar staan mensen, sprak ik niet. Overdacht al de dagen, ja.
Die blijft in de leer van Christus, deze heeft beide de Vader en de Zoon. He, dat gold voor die gemeentes, de Thyatiren, voor Gods volk tenminste. Maar die worden daar ook in gehouden, he, door het onderwijs van Christus. Christus is niet alleen de herschepper van het nieuwe leven. Hij is ook de onderhouder. He, ook in lichamelijk opzicht is God de onderhouder van zijn schepping. Maar Christus is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. En dan gaat hij zijn gemeentes, hè, dat is een symboliek, een gemeente van alle tijden en plaatsen. Hè, de brieven van, aan de zeven gemeenten van Klein-Azië, dat is de kerk van alle tijden en plaatsen. Hè, dat is het beeld ervan. En dan gaat die Christus de gemeentes ook toespreken. De leraars, en ten eerste de leraars van de gemeente. Want de leraars die moeten het de gemeente prediken. Hij gaat die leraars onderwijzen, nader onderwijs geven, bestraffen, vermanen, zelfs de dood aanzeggen. Gij hebt de naam dat geleefd, maar gij zijt dood. Ja. Dus die man die wist van voren niet dat hij van achter ook dood was. Nou, als je nou onder zo'n prediking zit, hè, zo de leraar, zo het volk, dan zie je er wel eens een kerkelijke gemeente bij lopen. Ja, dan zeg je, ja precies. Je krijgt een predikant naar je kwaliteiten. Zo de leraar, zo het volk. Preekt de leraar een dode religie, wandelt het volk in een dode religie. Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot, soms letterlijk. En dan moet er scherp tegen gewaarschuwd worden. Nou, Johannes was zo'n scherpe waarschuwer. Hè? Hij sprak als een os, staat er in de grond al. Sprak zich niet zo netjes uit, gij adderige broedsels. Hè? Wie hebt het u gegeven om te ontvlieden de toekomende toren? Sprak hij die hoge geleerde farizeeën en als adderige broedsels. Als de Heer het niet verhoed had, hadden ze hem vermoord. Ja, hij is ook vermoord. Hij is ook vermoord. Johannes de Doper. Maar wat wil ik zeggen, gemeente? Dat ook Gods volk in die leer moet worden gehouden. Er is geen afval der heiligen. Maar de Heer werkt toch niet zo in een fatalistische manier dat ze dan maar op de luie stoel kunnen zitten. Nee. De Heer maakt zijn volk arbeidzaam. Niet door activisme, maar door zijn lieve geest. Dan krijgen ze een drijfveer. De drijfveer, de geest, maakt de liefde gaande. Maakt het geloof, brengt het geloof in de oefening. Want het gaat niet om bekeerd te zijn. Nee. Het gaat om vruchtbaar te zijn. Blijf in mij. En dan zal ik u heen zenden en zult gij veel vrucht dragen. Daar gaat het om. Het gaat om de vrucht. Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. Daar gaat het om. En dat kan alleen in de weg van waarachtige wedergeboorte met bekering. En dan zegt de Heer tot Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, dan zult gij vruchtbaar worden. Want dan zegt hij, dan zult gij uw broeders versterken. Als gij eens bekeerd zult zijn. Was Petrus niet bekeerd? Tuurlijk. Maar hij moest nog bekeerd worden voor ze bekeerd zijn. Petrus kende zichzelf nog niet zoals die zich behoorde te kennen. Want hij zegt, Heer, ik zal met u de dood in gaan. Hij zegt, wat? Gij zult me 3 maal verloochenen. En toen dat gebeurde, zakte Petrus door zijn bekering. Toen hij met vloeken een eed zweerde zijn meester verloochende, zakte hij door zijn bekering. Dat was zijn tweede bekering. Hè? En toen stond hij daar op de Pinksterdag aangegord met kracht uit de hoge, die gij gekruisigd hebt, zegt hij. Hij zegt niet wij, Petrus bestond niet meer. Hij stond daar in Christus. Hè? Want de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. De Heilige Geest werd uitgestort. En toen mocht Petrus van zich afwijzen, die gij gekruisigd hebt. Tegenwoordig, en dat is een list van de duivel, die zou zeggen, nou Petrus, je bent ook niet beter. Om zijn mond maar te stoppen, hè? Want dat zijn duivelse mensen hoor, die dat zeggen. Ik heb het zelfs uit domineesmonden gehoord. Die proberen je dan achter je rug om zwart te maken. Ik zal er binnenkort eens wat van publiceren als de Heer het geeft. Dominee Kloosterman openbaarde zich als een Judas. Er zijn de jongen die liet dat weten. Ze hebben mij er niet mee hoor. Want de Heer Jezus zegt, zalig zijt gij als de mensen u smaden, liegen bij alle kwaad over u, bedrijven om mijn naams wil. En het wordt het hele reefdom, dat gaat ter helle. Omdat ze in de onkunde zich gevleid voelen. De dominee weet het, dat is onderhand de paus geworden. Maar die dominee die zou je moeten loslaten als je op je sterfbedje legt. Dan zou je echt de God bekeerd moeten zijn, persoonlijk. Dan zal de kerk je niet meer kunnen helpen. Zelfs als de Heer in de tijd een ziel komt te bekeren. Dan moeten mensen terugtreden. Als je in dat godsgericht komt. Kan niemand. Daar alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand meer zorgde voor me zien. Daar heb God zijn pad gekend. Daar heb God je pad gekend. Je hellevaart, tenminste je hellevaart van onder eeuwige armen. Er zei zijn predikant. Ging dwars door mijn ziel. God heeft zijn eeuwige armen onder je hel doorgeschoven, zegt hij. Ja, toen zat ik daar de hel in te leven. Ik was zelf de hel. Toen ik het uitgeroepen, wat heb het God beliefd om naar zo'n hel om te zien als ik ben. Hij heeft zijn eeuwige armen. God is de duivel een eeuwigheid vol geweest. Wat een heerlijke leer. Die vrije genade leer van Christus, dat is een heerlijke leer. Daar loopt ieder mens zich tegen te pletter. De rijke jongeling liep zich tegen te pletter tegen de leer van Christus. Want Christus heeft de jongen niet de evangelie gepreekt. Hoor. Je moet maar niet denken dat nou alleen het evangelie behoort bij de Christusprediking. Echt niet. Lieve meester, goede meester. Zo begon die heel vroom. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik er nog bij doen? Zei hij eigenlijk, want toen zegt de Heer, onderhoud de geboden. Hij zei niet geloof in mij, nee, onderhoud de geboden. Want die jongen die kwam op uit de wet. En degenen die uit de wet opkomen, worden beantwoord met de wet. Nou, doe dat en gij zult leven, zegt hij tegen die wetgeleerde. Ja, maar Heer, hij zegt, al die geboden heb ik onderhouden van mijn jongzuiver. Echt waar? Nou, niemand kon een vuile vinger op hem leggen. Het was nog waar, ook waar, loog niet. De Heer zegt, één ding ontbreekt u. Eén ding. Eén klein dingetje. Ga heen, verkoop alles wat u hebt. Ja, hij zegt gisteren heb ik net een grote boerderij gekocht met zoveel landerijen. Hè, 1600 eker. Hij zegt, dan kan ik er zomaar niet te koop zetten. Verkoop alles wat u hebt. En geef het de armen. Het geld, de opbrengst, geef het de armen. En kom herwaarts. Dat is nou zalig worden. Die man die vond die schat in die akker. En die verkocht alles wat hij had om die akker te kopen. Die man die vond die parel van grote waarde. Hij verkocht al zijn pareltjes om een bezitter te worden van die ene grote parel. Of mag het niks kosten, gemeente? Mag het niks kosten? Moet je ook niet op de zaligheid rekenen. Ik zou dan de wereld in gaan. Als de godsdienst niks mag kosten, wat doe je dan in de kerk? Of zit je hier om eens een woordje uit zijn mond te horen? Zo zit Gods volk als het recht is in de kerk om zijn woordje uit zijn mond te horen. Om zijn liefde is te smaken, om gemeenschap te oefenen met het Lam. En dan nog hoger, hè? Om gemeenschap te oefenen met de Vader. Want de Vader zelf heeft u lief. Ik zal niet veel meer voor u bidden, zegt de Heer tot zijn discipelen. Want de Vader zelf heeft u lief. Liefde des Vaders, liefde des Zoons. liefde des Heilige Geestes. Daar verdrinkt Gods volk in zonder te verdrinken. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En mag hier dronken worden van de liefde des Vaders. Dronken worden van de liefde des Zoons. Dronken worden van de liefde des Heilige Geestes. En dan riepen ze uit, ze zijn vol zoete wijns. Nee, zegt Petrus, nee, zegt Petrus. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Gemeenteluisteraars, word behouden van dat verkeerde refo-geslacht. Je gaat ermee ter helle. Dat zijn de woorden van Petrus. Geïnspireerd door de Heilige Geest. God bouwt zijn kerk uit hoerenlopers. Uit taxcollectors. Uit het slechtste van het slechtste. Uit het onedelen, het verachten. Hetgeen niets is. Opdat hetgeen iets is, beschaamd zou worden. Want daar een rijke, daar het onmogelijk is voor een rijke om zalig te worden. Nou, mensen van nature zijn allemaal rijk en verrijkt. We hebben geen dingsgebrek. Kerken van goud, ik heb het vanochtend gezegd. Preken van hout en de mensen zijn dood als een steen. Als de business me draait. De kerkelijke democratie is de doodsteek voor de kerk. De meeste stemmen gelden, is niet van God. Is niet van God. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Het is traditie geworden. Het is allemaal, wat heb ik met die traditie van je te maken? We hebben met het woord van God te maken. Ik zei pas nog tegen een vrouw, je hoeft niet voor mij te verschijnen. Je moet straks voor God verschijnen. En dan zal je bloed bevriezen. Als je die doorgang door de enge poort niet kent. Dan zal je het lam, dan zal je de toren van het lam ondervinden. Dan zal je uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor de toren van het lam. Gemeente, lieve luisteraars. Kus de Zoon. Opdat hij niet toren en gij op de weg verhamelt. Als een toren maar een weinig zal ontbranden. Laat je wortelen in die leer van Christus. Dwars tegen al je eigen gedachten, meningen en opinie gooit het op de mesthoop. Vraag naar de Heeren en zijn sterkte. Dan zal hij het werk doen. Amen. Lieve Heeren, zalig worden is uw werk. Er komt niks van ons in aanmerking. Gij doet het ook ondanks ons. Daar kan uw volk niet klein krijgen. Daar is een eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. Waarom was dat mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Heren, het is niet uit te spreken. Het is niet uit te spreken. Die genade die in Christus is voor de slechtste van de slechtste. Verheerlijk uw naam en kracht, maar breidt uw koninkrijk nog uit. Heren, doe het nog. Om de grootheid van uw naam. Mocht gij ze doden en levend maken. Die onder dat woord verkeren. Maar ook die daar nog ver staan. Gij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moeten ook toegebracht worden. En die zullen door hun prediking op uw woord zoals in mij geloven. O Heere, doe het nog. Alsjeblieft, doe het nog. Gedenk uw volk der Joden. Richt Jeruzalem nog op uit het stof. Uit dat afgodische judaïsme. Heren, doe het nog, doe het nog. Naar uw woord. Op uw woord zullen we het net uitwerpen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen, gemeente, van die 77ste psalm. En daarvan het vijfde zangvers. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. En wat er verder volgt in het vijfde zangvers van psalm 77. Thank you. laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.